Nederland gekomen. 13 jaar geleden in Eindhoven, dus dat is onze basis. Daar heb ik mijn inburgeringscursus gedaan, om dit rare taal een beetje te, onder de knie, onder de duim of zo te krijgen. Nou, kreeg ik de PowerPoint binnenkort, hoop ik. Een van mijn favoriete teksten is Romeinen 12, vers 1 en 2. De hele boek Romeinen natuurlijk is fantastisch, maar we hebben net gezongen, de inhoud van Romeinen 12, 1 en 2. We zijn geroepen om levende offers te zijn. En dan komt dit mooie vraag om ons gedachtegoed te veranderen. Nou, een vraagje. Hoe denk jij? Nou, het meeste mensen denken dat zij denken normaal. Nou, normaal toch? En toch, als je vraagt iemand in Zuid-Amerika, hoe denk je? Zij denken ook dat zij denken normaal. En als je gaat naar China, je vraagt hoe denk jij? Zij denken dat zij denken ook normaal. En als je gaat naar Noord-Korea of Zuid-Korea, nou, zij denken ook. Arabische mensen, toch denken zij dat zij normaal zijn. Iedereen denkt dat zij normaal denken. Omdat je bent normaal in jouw omgeving. Maar Arabische mensen of Zuid-Amerikaanse mensen denken echt anders over het huwelijk, over het, veel dingen in het leven. En wat ik probeer vanochtend aan jullie door te brengen, is dat jouw normaal manier van denken is niet zo normaal. En misschien een beetje bewust te maken dat de manier dat jij denkt is beïnvloed door een grote stroom van gedachtegoed. Drie grote gedachtegoeden hier in Europa. Ik wil dat laten zien. Nou, we gaan een beetje verder hier. Hier is onze kernbijbeltekst voor vanochtend. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Stop. Deze wereld heeft een manier van denken. 2000 jaar geleden in de Romeinse Rijk, er was een bepaalde manier van denken. En ook nu in Nederland, ook hier in Zeeland, er is een bepaalde manier van denken. En we zijn geroepen als christenen, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Nou, we komen tot Jezus, we komen tot bekering. We zijn nieuwe schepsels in Jezus. Nou, dan begint een proces van God in onze leven om ons meer zoals de Heer Jezus te maken, toch? En hoe verandert hij ons? Nou, soms door een klap van de Heilige Geest in jouw leven. En dan meteen je stopt met een bepaalde verslaving of je verandert. Dat kan gebeuren en het gebeurt. Maar mijn stelling is dat de normale manier die God wil jou en mij veranderen, is door de veranderingen van onze manier van denken. En wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En als je denkt anders, dan je leven begint anders te worden. Nou, de Nederlandse vertaling, de woord veranderd is niet, ik zou zeggen, een beetje slappe woord. In Engels is beter. Be transformed. Transformed is beter, hè? Transformed. De Grieks is nog beter. De Grieks is het woord metamorphosed. En we hebben een plaatje, je ziet, dit is een verandering. Je komt tot bekering en dan word je een kleine worm in Jezus. En hij wil graag jouw metamorfose in een butterfly, vlinder, een mooie christelijke vlinder, zoals Jezus. Of je bent een beetje tot bekering gekomen en God wil jou van jou een christelijke Jezus-kikker maken. En zijn manier om dat te doen, de metamorfose-proces, is door veranderingen van jouw manier van denken. En daarom is zo belangrijk jouw manier van denken. En als je niet bewust bent van je manier van denken, je begint te denken zoals de wereld denkt. Zo is het gewoon. Nou, word vernieuwd, zegt Paulus hier in dit stuk, maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Waarom vinden wij het zo moeilijk soms te ontvangen wat God zegt? Waarom ook binnen christelijke Nederland, christelijke, waarom vechten wij zoveel met de Bijbel, met Gods woorden? Zeggen, nou, maar ik zie het een beetje anders. Nou, maar ik moet wel. Het moet, wij vechten ermee. Wij vinden het niet fijn. Omdat onze manier van denken is anders dan de manier van denken van God. Maar als wij kunnen meer en meer beginnen te denken zoals God denkt, dan wij ontdekken Gods wil en wij, wij denken, nou, het is een goede wil toch. Het is wel behagelijk, het is volmaakt. Nou, het is fantastisch. Elke keer dat je leest de Bijbel en je botst met iets, en je denkt, oh nee, ik wil het niet. Nou, je hebt vernieuwing van je gedanken nodig. Hoe denk jij? Dit is mijn doel dan. Je manier van denken is wel belangrijk. Ik hoop dat wordt duidelijk in de volgende 40 minuten. Dat je manier van denken wordt sterk beïnvloed door de wereld. Ik hoop dat ook wordt duidelijk. Dan wordt je wakker. Hoe? Door de media. Door NOS-journalen. Door de kranten. Door de gesprekken. Door de scholen. Door alles. De idee van de wereld. De manier van denken van de wereld. Komt binnen jouw hoofd. In jouw gezin. In jouw gemeente. En dan de stelling dan is. Kies om te denken zoals God denkt. Probeer een christelijke wereldbeeld te ontwikkelen. Onze manier van denken, het is een beetje onze bril. Onze manier van denken, om de wereld om ons te zien, bepaalt onze levenswandel. Nou, dit is een groot onderwerp, een christelijke wereldbeeld. En vanwege tijd, ik zal me beperken aan drie belangrijke onderwerpen vanochtend. Is hoe de wereldbeeld, de wereld, manier van denken over waarheid, over moraliteit, wat goed is en wat kwaad is, en over gezag. Deze drie belangrijke onderwerpen. En ik zal je laten zien hoe de wereld erover denkt, en wat de Bijbel erover zegt, en jij kunt bepalen, waar zit ik dan? En natuurlijk, gaat in de richting van wat God zegt. Maar het is goed om te denken. Veel christenen nemen over een seculaire christelijke wereldbeeld met een christelijke sausje erop. Ik zal dat laten zien. Nou, waar beginnen wij dan? Een beetje van history of thought is wel interessant in dit verband. Ik zou zeggen, bijna noodzakelijk. Nou, de sterretje op de linkerkant, dat is wat wij vieren binnen een week of 10 dagen. De geboorte van de Heer Jezus. Zeg maar jaar 0. Nou, christenen hadden het wel moeilijk aan het begin van christendom. Je leest de brieven van Petrus of Hebreeën en je ziet hoe moeilijk christenen. Het was moeilijk in de christelijke, in de Romeinse Rijk. Tot jaar 300 ongeveer. Jaar 300, 320. En dan de christenen gedachtegoed wordt geaccepteerd in de Romeinse Rijk als de centrale religie van de Romeinse Rijk. Vanaf jaar 300 ongeveer, voor 1500 jaar in Europa, christendom was de bepalende gedachtegoed. De kerk was centraal. Het is ongelooflijk, de monopolie van christendom in Europa. Als jij een kunstenaar was en je wil mooie muziek maken, wat muziek moet je maken? Christelijke muziek. Messias. Als je een kunstenaar bent en je wil graag mooie plaatjes maken, wat maak je dan in die tijd? Nou, Bijbelse verhalen. Verloren zoon, Noach en de ark of zo. Nou, dat. Maria en zoiets. Het is echt indrukwekkend. Dat is de kerkperiode. En deze zijn de drie stromen die hebben een invloed op jou en mijn manier van denken. Er is een christelijke, bijbelse of kerkstroom. Nou, in jaar 1700 ongeveer, dat is de verlichting. In de tijd van de verlichting, er was een tegenreactie tegen de geloof en meer gericht op de feiten, en studie, en onderzoek en wetenschap. En dat is het begin van de moderne tijd, 700 ongeveer. En nou, die waren echt gefocust om hoe kunnen wij de samenleving beter maken. Het gaat niet zoveel om geloof, nee, het gaat om feiten. Je moet het studeren. En dan, in die tijd, in de moderne tijd, er waren grote mooie ideeën. Hoe kunnen wij de wereld beter maken? De grote dromen over kapitalisme, socialisme, communisme waren grote issues. Vandaag niet zoveel, maar in die tijd wel. Na de Tweede Wereldoorlog, er was een frustratie met de wetenschappers. Zij hadden beloofd een mooie wereld. En toch, met de Tweede Wereldoorlog, we hebben Europa kapot gemaakt. Vanaf de Tweede Wereldoorlog, de focus was niet meer op de maatschappij zelf, maar op de persoon. Mensenrechten begonnen net na de Tweede Wereldoorlog. 1950, zoiets. 47. Dus dan hebben wij vanaf die tijd, de focus is meer op de persoon, het belang van de individu, de persoon. De mens staat centraal. Wat voel je dan? Jouw emoties, belangrijk. Nou, we hebben dus drie in Europa, in andere landen, Zuid-Amerika, er is een derde, vierde stroom, maar in Europa zie ik een grote lijnen, deze drie stromen, die hebben een invloed op jouw manier van denken. Er is een kerkstroom, er is een moderne stroom en er is een postmoderne stroom. Welke is beter? Nou, de kerkstroom was niet zo fantastisch hoor. Het was echt wettisch. Het was moeilijk. Het had mooie momenten ertussen, maar het was wel een beetje streng. Controle van mensen, sociaal controle. De moderne tijd, met onderzoek, nou, heeft ook mooie dingen. De wereld is door God geschapen. Alles wat wij kunnen over de wereld ontdekken, het is goed toch? Het zegt iets over God. En de focus op de postmodern, over je gevoelens, nou, dat is ook mooi toch? Gods geest werkt vaak door onze gevoelens heen. Natuurlijk Gods woord. Maar als je denkt, nou, ik voel me geroepen om zendingen in Peru te gaan. Dat woord Peru komt nergens in de Bijbel voor. Het is een persoonlijke iets. Je denkt, nou, God brengt mij samen om te trouwen met iemand. Nou, hoe weet je dat? Gods geest werd door. Dus de emphasis in de postmodern heeft ook iets moois. Het geeft ons aandacht aan de werk van Gods geest ook in ons midden. De werkelijkheid is dat hier in de kerk, ons dus, we zijn beïnvloed door alle drie stromingen. Waarom is het zo moeilijk soms voor ons een wonder te accepteren? Ik vind dat ook. Iemand denkt, nou, ik had een hoofdpijn, ik heb gebeden en mijn hoofdpijn is weg. En dan denk ik, oh, dat was God, of was het gewoon toevalligheid? Of was het gewoon, ze kwam tot rust? Of was het, je zoekt een moderne uitleg voor de wonderen. Waarom was het zo moeilijk over engelen en demonen te bespreken in sommige christelijke cirkels? Nou, de Bijbel zegt over engelen en demonen, ja, dat in Bijbelse tijd en misschien in Afrika. Maar niet in Nederland. Dus de geestelijke wereld, nou, wij zijn beïnvloed door de moderne manier van denken. Iemand zegt dat in Afrika mensen geloven niet in vitamintjes. Ze hebben nooit een vitamine gezien. En in Europa, ze geloven niet in demonen. Ze hebben nooit een demon gezien. Interessant. Nou. Volgende deel alsjeblieft. Kan je mij helpen met de volgende? Het gaat niet verder. Dus, nou, ik wil graag nu aandacht geven aan het onderwerp van waarheid. Van de drie onderwerpen. Waarheid. Wat is waarheid? In de tijd van de kerk, in dat periode, waarheid kwam uit de kerk. Als je wil weten wat de waarheid is, ja, wat moet je doen? Wie is de guru van de waarheid? De priest. Ga naar de priest, hij weet alles. Hij was de guru van de waarheid. Priesters. In de moderne tijd, de priester was minder belangrijk. En de wetenschapper was de bron van waarheid. Wil je weten wat goed is, wat waar is? Spreek met een wetenschapper. Hij weet het wel. Kijk eens, vroeger, als je echt geloofde dat de waarheid kwam uit de kerk. Als een wetenschapper zou zeggen, eet geen meer bananen, zijn niet goed voor jouw gezondheid. Het meeste mensen stoppen bananen eten. Je gelooft de wetenschapper. Ik vind het grappig te zien, ook hoe gebeurt nu in de coronatijd. De wetenschappers, voor een lange tijd waren ze laag in de gedachtegoed van veel mensen. Het was de psychologen. Maar nu met de corona, de wetenschappers beginnen een beetje meer, ja, Mark Rutte en andere vreuren achter wetenschappers te staan. Ik vind dat interessant. Het is een emphasis op de moderne wereld. In de postmoderne wereld, de gurus van de waarheid zijn niet meer de wetenschappers, maar de psychologen. Zij weten wat, hoe werkt in je hoofd en zij weten wat de waarheid is. Nou, het grote verschil is dat in de kerktijd de waarheid, nou, het was van de kerk, zeg maar het was objectief. In de moderne tijd, nou, wij zoeken de waarheid met studies en onderzoeken zo, maar de waarheid bestaat, wij proberen het te onderzoeken. Wat is echt nieuw in de postmoderne tijd, is dat de waarheid is nu subjectief. En dat betekent dat iedereen heeft een verschillende waarheid. En dat mag. Meer, ze zeggen waarheid bestaat niet, alleen interpretaties van de waarheid. Nou, misschien denk je, nou, ik kwam naar een kerk vanochtend om iets van Gods woord te horen. Nou, al deze geschiedenis, gedoe. Nou, dat manier postmodern van denken komt redelijk snel binnen de kerk. En ik zie het in de manier van praten van veel christenen. Wat bedoel ik? Dat idee dat Gods waarheid is objectief, zeggen nee, we hebben alleen interpretaties. Ik zie dat de muren tussen kerken in Nederland zijn veel lager nu dan jaren geleden. En ik vind de feit dat wij de muren zijn lager en dat we kunnen een goede gesprek met respect hebben met christenen van andere stromingen, ik vind dat top hoor, fantastisch. Maar de reden waarom heb ik grote zorgen over. En de reden is dat, nou, jij denkt zo over de Bijbel, prima, ik denk zo, jij denkt zo. Nou, maakt niet zoveel uit, iedereen heeft zijn waarheid. Iedereen heeft de echte objectieve waarheid is minder belangrijk geworden in christelijke Nederland. Ik hoor dit vaak. Jij houdt van Jezus, toch? Ik ook. Jezus is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Dus nou, als je houdt van Jezus, ik van Jezus, nou, prima hoor, dat is het. Als je probeert theologie te studeren, dan verdeel jij Gods volk. Als je focust op Jezus, dan iedereen komt bij elkaar. En het klinkt zo mooi. Maar dat is hoofdstuk 14. Maar hoofdstuk 17, Jezus zegt, uw woord, heilig hun door uw woord is waarheid. Dus conclusie, ja, Jezus is de waarheid, maar ook Gods woord is de waarheid. En de idee is niet Jezus los te laten om de Bijbel te pakken. En het is niet Jezus, het is pak beide met beide handen. Laat niemand jou een keuze maken tussen Jezus en Gods woord. Het is één. En belangrijk. Voor de laatste 10 jaar of zo ben ik in Austin, een gemeente in Eindhoven. Er zijn 400-500 mensen. En dit is een moderne stad, Eindhoven. Veel intellectuele mensen ook. En je ziet hoe postmodernisme komt binnen de kerk zonder mensen bewust ervan te zijn. In de gedachtegoed van een aantal nieuwe christenen, of ook christenen van tweede generatie, derde generatie, is het idee dat, nou, ik kom naar de kerk en, nou, natuurlijk, iedereen leest de Bijbel op zijn eigen manier, toch? Hoe kan jouw manier van de Bijbel lezen beter zijn dan die van mij? We moeten respect hebben voor iedereen die leest de Bijbel en komt tot zijn eigen conclusies. Ik moet zeggen, het is super ingewikkeld om ouder te zijn in een gemeente met dat gedachtegoed. En mijn stelling altijd is, hoe kan ik dit Bijbelteksten aanpassen in de praktijk? 2 Timotheus 3. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen. Het is onmogelijk dwalingen en fouten te weerleggen in een postmoderne manier van denken over de waarheid. Begrijp wat ik bedoel? Nou, ik ben ook eens dat soms wij christenen zijn te stellig geweest met Gods woord. En soms maken wij een sterke punt van, en soms in de Bijbel dingen zijn niet zo duidelijk. Maar als de Bijbel duidelijk spreekt, meer, als God duidelijk spreekt door Gods woord, door de Bijbel, dan moeten wij het gewoon aannemen. En waar God stil zegt niks over, dan houden we mond dicht. Dan is er niks te zeggen. Nou, je kunt je eigen mening hebben, maar niet Gods woord. En als het een beetje grijs is, er zijn grijze gebieden, maar niet duidelijk, nou, wij kunnen dat ook gewoon zeggen, toch? Maar als God duidelijk spreekt, moeten wij ook dat duidelijk gewoon zeggen. Nou, dat over waarheid. Nu over moraliteit. Wat is goed en wat is kwaad? Vroeger, in de tijd van de kerk, als je wil weten wat is goed en wat mag niet, je ging naar de priest. En de kerk wist het. De bron van goed en kwaad kwam uit de kerk. In de moderne denken, in die tijd, als je wil weten nou, wat is goed en wat is kwaad, dan, de wetenschappers wisten wat is goed voor de maatschappij, voor de omgeving, voor de vogels, voor de dieren en zo. Nou, op die manier kunnen zij denken wat is goed voor je gezondheid, voor je lichaam en zoiets. In de postmoderne tijd, wat is goed en wat is kwaad? Hoe bepalen wij moraliteit? Als we krijgen verkiezingen hier in een middelharnis en een politici zou zeggen, stem voor mij, ik doe wat goed is voor middelharnis. Iedereen wordt blij, maar niemand heeft een flauw idee wat hij bedoelt. De woord goed en kwaad hebben wij geërfd in de loop van de tijd van onze voorouders en ouders. Maar zij zijn lege dozen geworden. De titel goed en kwaad blijft op de doos, maar iedereen geeft zijn eigen invulling in de doos. Dus als iemand zegt, ik doe wat goed is voor de middelharnis, misschien hij denkt, nou, elke huis kreeg een pakket van weed elke week. Hij denkt dat het goed is. En iemand anders heeft helemaal een ander idee van wat goed of kwaad is. Dus je ziet in de postmoderne tijd, de woord goed en kwaad heeft zijn betekenis verloren. En wij gebruiken het nog, omdat wij vinden het fijn om te ontdekken wat goed en kwaad is. Jullie hebben twee weken geleden op de nieuws gehoord. Dat als je onderwijs geeft in een reformatorische school, dat het huwelijk is voor een man en een vrouw, dat is kwaad geworden. Nou, ze hebben een doos kwaad en ze hebben gekozen om dat stelling in dat doos te plaatsen. En wat moeilijk om dat te zeggen, nee, het is niet kwaad, dit is goed, het is gezond. Nou, dat is onze huidige situatie. Wat is moraliteit volgens de Bijbel dan? Nou, misschien een aantal van jullie hebben over C.S. Lewis gehoord. Dit man hier, zwarte-witte foto, maar toen hij leefde, hij was met een kleurtje. En hij is een Britse man en hij kwam oorspronkelijk uit Northern Ireland. En hij was een atheïst en een professor at Oxford. En hij kwam tot bekering, ik denk toen hij 40 jaar oud of zo was. En hij heeft een paar mooie boeken geschreven. Ook de Narnia films. Ook Hollywood, ook door C.S. Lewis. Nou, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, de BBC van Londen heeft hem gevraagd, kan jij elke week een toespraak houden voor de hele United Kingdom, om een beetje religie, filosofie of zo, om de mensen te bemoedigen. In de Tweede Wereldoorlog was het wel moeilijk met al de bommen van de Duitsers en zo. Dus nou, om de mensen een beetje, de Britse mensen een beetje stevig te houden in zijn schoenen, een beetje filosofie of religie zou goed zijn. Dus hij had een toespraak elke week op BBC. En in een van zijn toespraken, helaas, je kan het op YouTube niet vinden, omdat de toespraken waren wiped out, omdat ze hadden het nodig om de volgende te maken. Nou, maar je kunt wel boeken vinden. En ik ging over de volgende verhaal. Ik ging over moraliteit. Hij zei, stel je voor dat een groep van schepen, een vloot van schepen, zeg maar 100 schepen, gaan in convoy, in een vloot vanuit Southampton naar New York. Nou, dat was typisch in de Tweede Wereldoorlog, dat de boten gingen allen samen. In de voorkant was een destroyer, militaire schip. In de achterkant ook, een paar aan de linker en rechterkant. En elke uurtje of zo, dan ging dynamiet in het water om de onderzeeërs weg te houden. Zo. Dus dat was een veilige manier om veel boten in één klap van Southampton naar New York te brengen. En dan, hij zegt in dat toespraak, nou stel je voor, om dat rit, dat race, een succes te noemen, drie dingen moet gebeuren. Eerste is dat de kwaliteit van elke scheep moet goed zijn. Als een scheep heeft gaatjes binnen of zo, of de rudder werkt niet, of wat dan ook, een motor is niet in goede staat, nou, dan het is een probleem. De tweede eigenschap, condition, is dat je moet geen botsing tussen boten hebben. Als je krijgt 100 schepen en ze beginnen met elkaar te botsen, nou, geen succes. En de derde eigenschap is dat je moet de juiste bestemming hebben. Als al de 100 boten naar Rio de Janeiro komen, veilig, dat is geen succes. Het plan was naar New York te komen. Dus de drie eigenschappen, kwaliteit, persoon van de eerste schop, geen botsing en de juiste bestemming. Deze zijn de drie elementen van christelijke moraliteit. En je geeft het door omdat het is goed voor jou dat in je hoofd te hebben, voor jezelf, maar ook dit over te geven. Het is noodzakelijk om dit boodschap over te brengen aan anderen. Christelijke moraliteit heeft drie elementen. De eerste element is de kwaliteit van jezelf. Wat gebeurt in jouw hart, beste broer en zuster, is in Gods ogen belangrijk. Rein denken. Niemand weet van buiten wat gebeurt. God wel. Voorzichtig met wat er gebeurt in je, tussen je oren. Oren. Hier, in je hoofd dus. De juiste motivatie. Jullie kennen de tekst in 1 Corinthians 13. Als je geeft alles wat je hebt naar de armen. Je kreeg een klap van de overheid. Niet een klap, je kreeg goed gedaan van de overheid. Misschien van de kerk. Maar God zegt, als je geeft alles naar de armen. Zonder liefde. Niks gedaan. Jouw hart is belangrijk, beste broer. Ook als je geeft in de collecte, ook als je iemand helpt, je hart is belangrijk. De onderdanigheid aan Jezus als baas. Erken Christus als Heer en hem en eer hem met heel uw hart. 1 Petrus 3. Dat is een hart issue. En dat is belangrijk in Gods ogen. De tweede aspect is meer bekend, is geen botsing. En natuurlijk, God wil dat wij ze niet blijven botsen met onze broers en zusters of met een buurman of zo. Leef zo mogelijk zo ver het aan u afhangt in vrede met alle mensen. Relaties voor God is belangrijk. Ook in de kerk. Johannes 14, iedereen 13. Iedereen zal weten dat jullie mijn discipelen zijn vanwege de kwaliteit van jullie relaties. Dus belangrijk om problemen snel op te lossen. En de derde is de juiste bestemming. En wat is de juiste bestemming? De juiste bestemming. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. We zijn geschapen, beste broers en zusters, voor de glorie van God. Dat is onze bestemming. Onze leven, onze manier van onze geld gebruiken, onze tijd gebruiken, onze seksualiteit. Alles is voor de glorie van God. Dat is de juiste bestemming. Dus als je wil, als een christen denken, nou is dit goed of kwaad? Je denkt over hoe werkt het voor jezelf, innerlijk? Wat doet het? Hoe is het? Dan is het is er botsing tussen mensen. En de derde is het voor de glorie van God? Nou, de seculiere moraliteit vandaag focust alleen op nummer 2. Ik zet het hier, zodat je kan zien. Seculiere moraliteit spreekt alleen over nummer 2. Als je niet botst, het mag. Als je niet botst, het mag. Daarom het is het zo moeilijk in gesprek te gaan met de seculiere wereld over homoseksualiteit bijvoorbeeld. als twee volwassen mannen, twee volwassen vrouwen hebben het gezellig samen. Zij botsen met niemand en zij doen het in zijn kamer in de derde verdieping dan. Wat is jouw probleem? Geen botsing, geen probleem. Ik ging een tijd geleden voor een toespraak ergens in Nederland over pornografie. Ik vroeg me af, hoe kunnen nou de overheid is niet blij met pornografie. Ze proberen het bijzonder in scholen te verminderen en zo. Nou, ik vraag me af, hoe bemoedigen ze mensen om minder porno te kijken? Nou, ik zat in de zaal om te horen, nou, wat voor argumenten hebben ze dan? En één argument was dat van 5 mannen die porno keken, ik denk 2 van de 5 mannen kregen meer opwinding van porno dan van zijn eigen vrouw. Nou, arme vrouw dan. Het is beter geen porno te kijken. Het is een boxing argument. Als je kijkt, je hebt problemen met je vrouw, arme vrouw doet het niet. Natuurlijk, dat is een goede argument, maar het is alleen een boxing argument. Nou, de tweede argument was, nou, als je kijkt naar porno, iemand ergens in Thailand of Zuid-Afrika of ergens, nou, zij moet zichzelf verkopen om zulke filmpjes te maken. Dus als jij kijkt porno, jij bemoedigt dat slavernij van jonge dames in de derde wereld. Nou, dat is een goed argument ook hoor. Maar het is geen botsing, het is botst niet argument. En dat was het ongeveer. Maar wij christenen hebben andere argumenten. De argument van de kwaliteit. Het doet iets met je hoofd. En dat is niet goed. Jezus zegt, als je kijkt naar een vrouw met de bedoeling om haar in je gedachten goed een beetje, nou wat als, en je begint, nou dan pleeg je overspel in je hoofd. En dat van de woorden van Jezus, dat is niet goed. Stop man. Persoonlijke kwaliteit. En de doel van seksualiteit is niet om jou tevreden en blij te hebben. Alles de glorie van God. Nou. Ik hoop dat je kreeg gereedschappen om discussies aan te gaan met anderen over moraliteit. Deze 3 elementen. Nou, ik zie mijn tijd. Ik ga verder nu naar de laatste. Over gezag. In de tijd van de kerk, de gezag is ongelooflijk. De paus was meer gezaghebbend dan veel koningen in Europa. Ik vond dat interessant om te lezen. De paus had... Nou, de argument was dat de paus en de kerk, wij vertegenwoordigen God op aarde. Nou, je kan niet beter zijn, dus dat was het. Hè? En dan de koningen in Duitsland en andere landen, Frankrijk en zo. Nou, de koning zegt, nou, wij ook hoor. Wij zijn de vertegenwoordigers van de gezag van God op aarde. Dus een koning had een bijzondere status. Nou, na de verlichting en zo, dan begon een andere beweging sneller en sterker te worden. En dat was democratie. Nou, de Grieken hebben geëxperimenteerd met democratie jaren geleden. Maar het is bijna niks van gekomen. Maar in de laatste 200 jaar, het wordt wel sterker. En de grote eigenschap met democratie is dat, nou, de koning is, denken zij dan, door God geplaatst. Maar in democratie, we zeggen, nee, wij kiezen onze leiders. Gezag bestaat, maar wij kiezen een Mark Rutte of een Trump of een Johnson of wat dan, of een Macron. Wij kiezen de leiders en als ze zat zijn van hun, weg met de kerel en wij zoeken iemand anders. Nou, goed zijn. Dus zij hebben in de eerste leiders hebben gezag namens God, volgens hun perspectief. In de tweede, de moderne tijd, zij hebben gezag namens ons. Zij kunnen alleen gezag uitvoeren omdat wij hebben dat tijdelijk aan hun gegeven. Wat is de blik van gezag in de postmoderne tijd? Gezag in de postmoderne tijd is een vieze woord geworden. Niemand wil het hebben. Niemand heeft recht over mij. Ik ben wie ik ben. Mark Rutte is net zoals ik. Hij heeft een baan nodig en toevallig hij heeft die baan. Een politieman is net zoals ik, ook met rare dingen. Hij heeft een baan nodig, een hypotheek te betalen. Daarom doet hij wat hij doet, maar gezag? Nee hoor. Over mij? Nee hoor. Leraars op scholen, ook ouders gaan, zij praten tegen een leraar in de aanwezigheid van kinderen om de gezag te verminderen. Wij christenen geloven in het belang van gezag. Amen. Het is gewoon. Gezagstructuren zijn in de hele Bijbel te vinden. Hierarchische structuren. Ook als je werkt met computer software. Je kan geen software schrijven zonder hiërarchie. Ook binnen God zelf, de drie eenheden, zie je eigenschappen van hiërarchie. De Vader stuurt de Zoon en de Vader sturen de Geest en nooit andersom. Dus gezag als een idee, als een principe, is wel nuttig en noodzakelijk. En natuurlijk, je kan ongezonde gezagstructuren hebben. Maar dat postmodern idee dat gezag vies worden is, komt ook binnen de kerk. Waarom is het soms zo moeilijk om oudsten te vinden voor een gemeente? Ook in onze. Man, ik wil niet de gedoe hebben. Ik hou van Jezus, ik volg, maar al de gedoe met broers en zusters, die hebben allen hun eigen meningen. Ik ben zat van. Ook in de laatste paar maanden met corona, hoeveel tijd van christelijke leiders en kerken moeten besteden om dingen te regelen binnen kerken. Elke Nederlander is een viroloog en heeft zijn eigen mening om wat gaat gebeuren. 17 miljoen virologen op dit moment, ook christelijke virologen. En het maakt gewoon moeilijk om ook verstandige dingen te doen in een kerk. Het vraagt veel energie weg. De hele idee van gezag, nee, ik heb mijn eigen mening hoor. Dat mag. Alles moet kunnen. Ik denk 2 jaar in Nederland. Dat is 10 jaar geleden. Ik heb de eerste keer dat uitdrukking gehoord. Niks moet, alles mag. Nou, de eerste keer dat ik heb dat gehoord van een christelijke broer, een beetje ouder dan ik, ik vond het grappig. Ik dacht dat hij een grapje vertelt. Niks moet, alles mag. Maar dan ik ontdekte dat bleef dicht ingetimmerd in de Nederlandse cultuur. Niks moet, alles mag. En je denkt, we willen graag vandaag eten. Iemand moet het klaarmaken. Iets moet. Je stuurt je kinderen naar school. Iemand moet je kinderen opvangen. Iemand moet. De hele maatschappij heeft moed nodig om te kunnen functioneren. Meer van een christelijke perspectief. Het is onmogelijk de Bijbel te lezen zonder dat woord moed te vinden. Als jij wil meer volgen, natuurlijk, er is een als, er is een keuze. Je moet iets. En Jezus zegt tegen allen, als iemand achter mij wil komen, achter hier Jezus, liefdevolle Jezus, de fantastische Jezus, wil jij achter mij komen? Het is niet alleen opwekkingen liederen zingen. Als jij wil achter mij komen, dan, je moet jezelf verloochenen. Ik vermoed, beste broers en zusters, dat het meeste psychologen en counselors en zorgverleners hier in Nederland zal dit woord zelfverloochenen ongezond verklaren en in de doos van kwaad plaatsen. De zelf, wij leven in een zelf, postmodern zelf, belangrijke cultuur, zelfcentraal cultuur. Het meeste belangrijke ding dat bestaat, ben jij. Hoe kan je dan zelf verloochenen? Als je zelf verloochent, ben je niemand meer. Je bent je identiteit kwijt. Je bent een plastic ding. Volgens hun. En Jezus zegt, als je wil meevolgen, als je wil jezelf ontdekken, wie je echt bent, geschapen, je moet jezelf verloochenen. Je kruis en kruis dagelijks opnemen en meevolgen. Zo gaat het. Wil je een ander type leven? Dat mag. Maar je kan dat niet discipel van Christus noemen. Je kan dat religieus noemen, je kan van alles dat noemen. Maar je zegt, niet mijn discipel. Dit is het dan. Wie mijn geboden heeft. In de laatste jaren, 3-4 jaren, heb ik voor de eerste keer een beetje contact gehad. Vanwege onze website vernieuwd. Met contacten met broers en zusters met zwarte pakken. Van de reformatorische achtergrond. Ik heb nooit een zwarte pak gehad. Ik vind het een beetje grappig. Maar nou, zij houden wel van Gods woord. Dat is mijn verbindingsplek met hen. En dan, sommige christenen denken, van meer de evangelische kant, dat woord geboden past goed bij de reformatorische mensen. Wij evangelische mensen praten over genade. Dus, wat is een definitie van genade? Niks moet, alles kan, alles mag. Ze hebben de woord genade sausje geplaatst over een culturele gedachtegoed dat niets moet, alles mag. Begreep een beetje wat ik probeer te zeggen? Ja? Jezus, wie mijn geboden heeft en in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Hoe laten wij zien dat wij houden van de Heer Jezus? Natuurlijk door zingen. Maar meer. Toen ik jong was, ik ben redelijk jong, maar toen ik jonger was, zeg maar 30 jaar geleden, waar ik werd in de christelijke wereld, er was veel nadruk op je gemeente, op je kerk. Gemeente, kerk opbouwen. Wij zijn zendelingen geweest in Colombia 15 jaar om gemeentes te stichten. Nou, dat was onze passie, onze doel. Nou, fantastisch. Ik heb nog een hart voor gemeente. Maar in de laatste 10 jaar merk ik veel meer aandacht aan de koninkrijk. Ook veel van de opwekkingsleden gaat over de koninkrijk. Jezus de koning. Ik vind het prima hoor. De gemeente, de kerk en de koninkrijk zijn alle bijbelse begrippen. Wat ik vond frappant, is dat wij willen graag koninkrijk zingen, de hele zonder onderdanig te zijn aan een koning. Het meeste evangelische mensen denken over koninkrijk en zij denken meteen aan genezingen en wonders. De kracht van Gods geest. En ik zei, beste broers, maar het gaat om de Heilige Geest, niet de krachtige geest. En natuurlijk, hij is krachtig. Maar er is een bepaalde levensstijl, heilig, die past bij de Heilige Geest. De hele idee van koninkrijk, hoe koninkrijk komen, fantastisch. Maar dat betekent, wij willen graag onze knie buigen voor een koning. Koning Jezus. Niet een priester of een dominee. Koning Jezus. En daarom kunnen wij wel koninkrijke liederen zingen, maar met dat bewustheid dat het gaat om koning Jezus. Nou, het is tijd om af te ronden. Ik hoop dat ik heb jou op een manier, Gods geest had dat vanochtend gedaan, om jou te schudden, om te onderzoeken hoe denk ik echt. Te zien hoeveel seculaire gedachtegoed heb ik hier in mijn hoofd met een christelijke sausje. Als jij denkt over homoseksualiteit of transgender, zijn de twee onderwerpen die houdt me bezig met een website met een aantal anderen. Hoe denk je over zulke onderwerpen? Als je denkt over abortussen of euthanasie, hoe denk je over zulke onderwerpen? Voltooide leven is de mooie Nederlandse term voor. Geen makkelijke onderwerpen, maar mijn stelling is, hoe laten wij Gods woord schijnen op deze onderwerpen? Je denkt over het huwelijk. Nederlanders zijn leider wereldwijd om de definitie van het huwelijk anders te bedenken. En dan tot mijn grote frustratie is dat de scheiding tussen christenen en Nederlanders bijna net zo hoog als ongelovige mensen. Hoe kan dat? Voor een ongelovige mensen, een huwelijk is alleen een contract, tijdelijk contract, zolang als je beide gezellig hebben. En wij christenen zijn overtuigd dat het huwelijk is een verbond tussen twee, een man en een vrouw en God ertussen. En met dat gedachtegoed dat we zijn in een verbond samengekomen. En ik zeg met dit niet dat de scheiding kan nooit plaatsvinden. Nou, er zijn situaties waar het wel kan, volgens de Bijbel. Maar op het niveau dat wij het nu zien. Je gaat trouwen, hoe denk je als je gaat trouwen? Wat is jouw gedachtegoed? Nou, tijd om te eindigen. Ik heb dit nieuwe boek gebracht. Het is nog niet in de winkels. Ik heb het 2 dagen geleden opgehaald. Een prachtige plan. Het is een boek geschreven, een werkboek, voor ouders met kinderen in basisschool. Hoe ga je in gesprek met je kleine kinderen 12 en beneden, over het huwelijk, over scheiding, je vriendje op school is gescheiden, over ik wil graag spelen met mijn vriendin, heeft twee papa's, mag ik? Nou, over homoseksualiteit, over transgender, hoe spreek je dan met je kinderen over een jongen die nu een meisje is, of andersom? En over de laatste hoofdstuk is over een kind die geboren is met lichamelijke beperkingen. Hoe ga je in gesprek over een goede God met kinderen als de kind is geboren in zulke situaties? Dus dit boekje, dit is geschreven door een leraar op een school dichtbij Utrecht. Zij is 35 jaar oud of zoiets. Zij had een groeiende zorg. Ik heb het concept gezien 6 maanden geleden. Ik heb samen met haar gewerkt om ook de hoofdstuk over transsexuals te schrijven. Het is een tegenculturele boek. En zeer nodig voor ouders. Ik kwam binnen, ik zag veel kinderen hier in de gemeente. Top. Vergeet nooit, beste ouders. Waar is de camera? Daar. Vergeet nooit, beste broers en zusters, ouders. De kinderen zijn door God aan jullie gegeven en niet aan de Nederlandse overheid. Nogmaals, ik zeg nogmaals, beste ouders, God heeft jouw kinderen gegeven. Aan jouw kinderen toevertrouwd en niet aan de overheid. En ik ben dankbaar voor de overheid in Nederland, ver mooie dingen. Maar laat hun niet jouw kinderen oppakken. Jij bent verantwoordelijk voor God, voor de opvoeding van je kinderen. En ik denk dit boek zal helpen. Het is veel meer in de opvoeding, maar deze boek zal helpen. Dit boek zal helpen dan ouders. Omdat ik heb 15 exemplaren mee. Dus met Rudy de tafel na de dienst. Je kan jouw exemplaar thuis nemen en proberen dit in praktijk te brengen. Vader God, dank u wel voor uw liefde voor de mensheid. Dat u zo van ons houdt dat u heeft uw Zoon, de Heer Jezus, op aarde gestuurd. Om de zonde, onze zonde op zich te nemen en ons kinderen van u te maken. Lid van uw familie. Vader God, dank u wel dat u heeft mensen, mannen, inspireert om uw woord aan ons te geven. Een stuk van uw openbaring, van uw gedachtegoed aan ons, met ons te delen. Dat hoeft niet, maar u hebt het wel toch gedaan. Help ons, Vader, niet gelijkvormig aan deze wereld te denken. Help ons te veranderen door de vernieuwing van onze denken. Het is onze diepe wens uw wil te volgen. Amen. Dank je wel.